Dat begint bij Psalm 73. En dat loopt dan door tot en met 89. En dat derde psalmboek, dat loopt dan parallel met het derde boek van de Tora, Leviticus. En dat boek Leviticus, dat vormt het hart van de vijf boeken van Mozes. Twee gaan eraan vooraf en twee volgen erop. Eerst ga je naar Genesis en Exodus en dan kom je tenslotte in Leviticus. En dan vanuit Leviticus ga je naar Numeri en Deuteronomium. Dus zo staat dat boek Leviticus als een middelpunt, als een klokhuis in die Torah. Daar hoor je de klokken luiden. In het klokhuis. Daar is de pit, de kern van heel die Torah. Parallel daarmee gaan we dan vanavond het wat bekijken uit dat derde psalmboek. En daar krijgen we dan vooral een heel aantal psalmen van Asaf. En kijk maar, 73. En als je dan zo verder gaat tellen, allemaal psalmen van Asaf. Een hele reeks tot en met 83. Die Asaf was een tempelzanger, koorleider van de Levieten. En in die psalmen, daar gaat het heel speciaal over dat huis van God op aarde. Je zou er één vraag boven kunnen zetten. Zal er nog een huis op aarde zijn? Op deze vaak zo onbewoonbare aarde, een huis, een thuis, een plek waar God thuis komt bij de mensen. En als je daarmee vergelijkt dat boek Leviticus, dat draait eigenlijk ook alles om die tent. Die tabernakel. Tent van de ontmoeting. Tent van de samenkomst. Ohel Moed. Zo wordt hij heel vaak genoemd. Tent van de afspraak. Waar God en mens elkaar vinden. Nu ga ik maar eens even beginnen. Met speciaal Psalm 74. Een klaaglied. De tempel is verwoest. Want heel vaak zijn die psalmen een terugblik. Daar wordt gekeken naar wat er allemaal gebeurd is. En daar wordt ook de balans opgemaakt van de geschiedenis. Die Psalm 74 die bestaat uit drie delen. Eerst krijgen we de verzen 1 tot en met 11. Dat is een klacht. Dan in vers 18 tot en met 23, daar hebben we het derde deel. Dat is een smeking. Dus het begint met een jammerklacht en het eindigt met een smeekgebed. En dan het wonderlijke, wat staat er nou tussen? Want dat is dan weer razend interessant. Waarom staat er nog wat tussen? Waarom niet gewoon van vers 11 naar vers 18. Dat zou heel goed kunnen. Vanuit die klacht kun je zo doorgaan om te roepen en te smeken tot de eeuwige. Maar dat doen ze niet. Ze zetten er iets tussenin. En dat is nu weer het heel aparte van die zangers. Want zangers, dat is toch een apart vak. Zangers zijn echte mensen. Daarom zijn ze zo apart. En daarom zijn ze toch ook weer net als wij. Zodat je jezelf erin kunt herkennen. Zangers, dat zijn van die bijzondere mensen. En het zijn ook van die gewone mensen. Maar dat is hetzelfde. En dan zie je, wat doen die tempelzangers? Ze beginnen te klagen en ze eindigen met smeken. En daartussenin, als een soort intermezzo, een soort interludium, een tussenspel, vers 12 tot en met 17. En wat gebeurt daar? Lofzang. Die lofzang wordt het scharnier waardoor de deur open gaat. Het scharnier tussen klagen en smeken. Want waarom heb je reden om te klagen en om te roepen? Omdat je weet van iets anders wie God is. Laten we de psalm maar eens even in detail bekijken. Maar het is goed om dan die drie delen in gedachten te houden. Dan heb je de structuur. Het is een drielijn. Vers 1 tot 11. Daar begint het mee. Dan 12 tot 17. En dan 18 tot 23. Eerst vers 1 tot en met 11. Begint met waarom. Waarom, o God, verstoot gij voor altoos? Het is goed om er even op te letten. Hier staat o God, Elohim. Hier wordt dus niet de naam van God gebruikt. Maar daar is iets mee aan de hand. Namelijk vanaf Psalm 50 begint het zogenaamde Hellenistische psalmboek. En in dat Hellenistische psalter, daar wordt steeds de naam van God niet gebruikt. In al die psalmen, vanaf psalm 50, en dat gaat door tot en met 82, aldoor de naam van God absent, afwezig. En waarom? Kennelijk omdat dat gaat over een tijd waarin de naam van God verborgen was. Donkere tijden, perioden van ballingschap, naam van God nergens meer te bekennen. En dan zit je daar in dat vreemde, verre land en je kunt alleen nog spreken over en tot God. Zijn naam gaat schuil achter de wolken. Maar je blijft wel vragen en roepen. Zo ook hier. Dus als hier God staat, dan bedoelen ze eigenlijk de naam. Adonai. Hashem. Een tweede punt dat hier opvalt. Er staat voor altoos. Letterlijk duurzaam. Waarom verstoot gij duurzaam? We zullen ontdekken dat dat woord een van de sleutelwoorden is in deze psalm. Duurzaam. Telkens komt dat in dit lied terug. Ik zal er af en toe weer op wijzen. En dan zult u merken dat dat woord duurzaam een van de signalen is in dit lied. De dieptewerking van deze klacht. Want kijk, als het nou nog een keer weer voorbij gaat, die ellende, dan kun je nog zeggen, ach, nou ja, vooruit. Weet je wel, na het zure komt het zoet. En dan kijk je elkaar eens aan en dan zeg je, ook dit gaat voorbij. Na de slechte tijden komen de goede tijden. Ja. Maar wat is nu het probleem? Het is duurzaam. Het gaat steeds maar door. Het lijkt wel of er aan die ballingschap geen einde wil komen. En hoe lang dan? Daarom die vraag. Waarom? Waarom, o God? Zo kun je het ook lezen. Waarom, o God? Vraagteken. En dan weer een nieuwe zin. Gij verstoot of gij verwaarloost met duurzaamheid. Uw toorn brandt. Ik lees even door tegen de schapen die gij wijdt. Schapen van uw weide. En dan dat gebed in vers 2. Gedenk uw gemeente, uw vergadering. Let op dat woord gedenken, want dat komt straks nog weer terug. Die gij van ouds hebt verworven, die gij gelost hebt als de stam van uw erfdeel. En dan gaat het zich toespitsen op dat middelpunt, de berg Sion, waarop gij uw woning hebt gevestigd. Daar wordt de ballingschap het meest intens gevoeld. Ja, want dan heeft God geen huis meer. Voel je dat er enorm veel op het spel staat? Ik geloof, het is goed om daar eens even op door te denken. Want dan ga je iets ontdekken wat zit er achter. Achter deze psalm. En achter zoveel liederen in de Bijbel en smeekgebeden. Het zit erachter. Dat God een bondgenoot heeft. Dat zijn die schapen die hij weidt. Dat is die berg Sion waar hij woning heeft gemaakt. En als nu die bondgenoot van God in ballingschap gaat. Verdwijnt uit de geschiedenis. Wat dan? Ja, dan heeft God dus geen bondgenoot meer. En dat gaat nog verder. Dan heeft God dus geen geschiedenis meer. Derde punt. God heeft dan dus geen bondgenoot meer, alleen God heeft geen geschiedenis meer, punt 2. En God heeft geen voet meer op aarde. Dat is punt 3. Dan is hij nog wel de God des hemels, maar niet meer de God der aarde. Dan heeft God zich dus teruggetrokken naar de bovenverdieping. Want beneden woont hij niet meer. Voel je hoe ver dat gaat? Want dan zijn er natuurlijk die zeggen, nou dan zoekt hij toch gewoon een andere bondgenoot. Ja, maar dat kan nou juist niet. Dat is even een stukje Bijbels denken. Want hoeveel bondgenoten heeft God? 1. En hebben is houden. Wat dat betreft kan God maar tot 1 tellen. In de hemel tellen ze tot 1. Ja, dat is niet ver, maar dat is net genoeg. Want God is ook 1. Dus, dan zegt God niet, nou ja, die eerste bondgenoot, ja, dat was niet zo'n succes. Nou, dan ga ik naar nummer 2. Ja, maar dan kun je de tent wel sluiten. Want als nummer 2 dan tegenvalt, ja, dan moet nummer 3 in beeld komen. En dan zijn er ook nog bepaalde theorieën die zeggen, dan uiteindelijk gaat hij weer terug naar nummer 1. Nou ja, dan kun je het helemaal niet meer volgen. Veel te moeilijk. Al die theorieën en bedelingen leer, oh, dat is veel te moeilijk. Althans voor mij. Dat krijg ik niet in mijn hoofd. Ik ben maar een simpele ziel, dus ik kan dat niet volgen. Ja, ik heb haast de neiging om erachter te zetten, prijs te geven. Ik kan het niet volgen, halleluja. Nee. Want God heeft 1 bondgenoot. En daar heeft hij zich met eerbied gesproken in vastgebeten. Ja, dat is de vasthoudendheid van de eeuwige. Bij hem is het niet nu is hier en dan is daar. Maar wat dat betreft heeft God maar 1 bedeling. Meer niet. Maar dan denk je, oh mensen, die ene bondgenoot, daarmee staat of valt alles. Daar hangt het vanaf of God voet zal hebben op aarde. Kijk, en dan begrijp je ook waarom die psalmdichters er met hart en ziel aan hangen dat het met die ene bondgenoot goed zal komen. Dat heiligdom dat verwoest is. Ja, maar dat kan niet. Want dan stopt de geschiedenis. En als de geschiedenis stopt, ja, wat moet je dan? Waar moet God dan heen? Want hij is naar zijn wezen de God van de geschiedenis. Dan moet hij zeker naar de natuur gaan of zo. Ja, maar daar valt ook niet veel eer aan te behalen. Hij is niet de God allereerst van de natuur. Van, oh, wat een mooi bloempje, zie je wel. God is er nog. Ja, maar als het bloempje dan uitgebloeid is, wat dan? En die natuur is soms wel mooi, maar af en toe eten ze elkaar ook op. De natuur is soms ook heel breed. Dan weet je nog niet hoe God is. In de natuur kun je hem soms maar matig vinden. Maar hij is de God die de geschiedenis maakt. En die niet laat varen wat zijn hand begon. Verbondsgeschiedenis. Gedenk uw gemeente die gij van ouds hebt verworven. Vers 3. Richt uw schreden naar wat voor goed in puin ligt. Letterlijk, hef uw schreden op, hef uw voetstappen op. Het is trouwens wel aardig. Dit woord paan, dat betekent dus voetstap of schreden. Hetzelfde woord betekent ook hartslag. De klop van het hart. Eigenlijk heel mooi. Dus het gaat hier om de voetstappen van God. En tegelijk hoor je daar associatief ook in. De hartklop van de eeuwige. Zijn hart klopt voor Sion. Ja, paam, dat hartslag. Ja, dat kun je wel horen. Leg je hand maar eens op je hart. Wat hoor je dan? Paam, paam, paam. Dan hoor je je hart kloppen. Niet zo moeilijk, hè, Hebreeuws. Kind kan het begrijpen. Ja. En zo klopt dat hart van God voor zijn bondgenoot. En hij heft zijn schreden op naar wat in puin ligt. De verwoestingen. En dan staat erbij voor goed. En dan heb je opnieuw dat woord duurzaam. Dat we ook hadden in de eerste regel. Waarom, o God, verstoot gij voor altoos? Hier opnieuw dat woord netzach. Duurzaam. Telkens komt dat weer naar voren. En ook hier weer dat woord netzach. Dus in vers 1 daar gaat het over dat duurzaam verstoten. En hier in vers 3 over de duurzame puinhopen. Want die ballingschap duurt zo lang. 70 jaren. Wanneer zal er een eind aan komen? En hoe komt dat dan? Alles, zegt vers 3b, heeft de vijand in het heiligdom vernield. Alles. Dat staat helemaal voorop in de Hebreeuwse tekst. Alles. Alles kapot gemaakt. Alles mishandeld. Vertaald hoeven. Heeft de vijand in het heiligdom. Dat staat helemaal aan het eind van de regel. Dus het gaat zich toespitsen op dat heiligdom. Zal er nog een plekje zijn op aarde waar God kan zijn? Vers 4. Uw tegenstanders brulden in uw vergaderplaats. De benauwers. Wat deden ze? Ze zetten hun keel op. Ze brulden. En dan staat daar weer een heel speciale uitdrukking. In het midden van uw moed. En dat woord moed, dat is hier vertaald met vergaderplaats. Dat is eigenlijk de ontmoetingsplek. De afgesproken plaats. De plaats waar God en mens elkaar ontmoeten. En dan zie je, waar is het die vijand om te doen? Dat er geen ontmoeting meer kan zijn. Heel de tactiek van de tegenstander probeert de ontmoeting tussen God en mens. En ook tussen mensen onder elkaar te blokkeren. Wonderlijk, dat woord moed, ontmoeting. En dat is een van de sleutelwoorden in het boek Leviticus. Zie je de parallel? Want Leviticus spreekt wel 65 keer over die plaats van de ontmoeting. Tent van de ontmoeting. En hier, in die plek waar God de mens wil ontmoeten, dan kom je daar en wat hoor je? Je hoort alleen maar de vijand brullen. Dan denk je, dat klopt iets niet. Dat is in elk geval niet van de Heer. Al dat tumult en dat chaotische. Want chaos, dat is niet een kenmerk van God. Nee, dat is niet in overeenstemming met zijn karakter. Hij komt juist om de chaos het zwijgen op te leggen. Net als aan het begin van Genesis. Opdat die chaos tot stilte zal komen. Maar hier hoor je de benauwers. En ze brullen. En zegt vers 4b, ze hebben hun tekenen neergezet als tekenen. Dat is het enige wat je daar nog ziet. De tekenen van de tegenstanders. Vers 5. Waar lijkt het op? Eigenlijk staat er het werd bekend. Alsof iemand de bijl van omhoog op het kreupelhout deed neerkomen. Het huis van God ziet eruit als een plek waar de houthakkers aan het werk geweest zijn. Alles platgeslagen, stuk gehakt, kreupelhout. Kort en klein geslagen. Vers 6. Ze sloegen het snijwerk daaraan. Altegade. Stuk met bijl en houweel. Alles kapot. Afbraak. Uw heiligdom. Daar heb je dat heiligdom weer. Staken ze in brand. Met vuur. En dan komt het. Laaret. Tot de aarde toe. Ontwijden zij. Gaven ze prijs. Mishkan Shemecha. De woning van uw naam. Zie je die naam. Die steeds maar niet genoemd wordt. In al deze psalmen. De woning van zijn naam. Is met de aarde gelijk gemaakt. Zal er nog een plekje zijn waar de naam van de eeuwige kan wonen? Vers 8. Ze zeiden bij zichzelf. Ze zeiden in hun hart. Laten wij hen al te gader verdrukken. En ze verbranden alle godshuizen in het land. En daar staat weer datzelfde woord moed, maar nu in het meervoud. Dus letterlijk staat er dit. Ze verbranden alle ontmoetingsplaatsen van God in het land. Als je hier even over nadenkt, dan geloof ik, deze psalm 74 is ook helemaal een beeld van vandaag. Want zo vaak dan zie je, dat er geen ontmoeting meer is. Mensen worden eenzaam. Tot een eiland. Elk mens een klein eilandje. Mensen helemaal geïsoleerd, op zichzelf teruggeworpen, ieder voor zich. En je moet je eigen boontjes maar doppen. De maatschappij wordt steeds meer individualistisch. Allemaal kleine eenzame atomen. Geen ontmoeting meer. Dat is de tactiek van de tegenstander. En dan is het gevolg, vers 9, onze tekenen zien wij niet. Geen tekenen meer. Geen profeet is er meer. Niemand onder ons die weet tot hoe lang. Ik zou het eigenlijk zo willen vertalen. Er is bij ons niemand die aanvoelt atma tot wanneer. Want dat weten, dat is eigenlijk veel dieper. Dan ga je rond en je vraagt, tot hoe lang gaat dit duren? Duurzame verwoestingen. En wat zoek je dan? Iemand die een jaartal kan noemen? Nee, het gaat om iets heel anders. Iemand die kan aanvoelen tot hoe lang, dat is een profeet. Dat is iemand die de tijden aanvoelt. Een profeet is niet iemand met een jaartallenboekje. Die kan zeggen, oh mensen, het jaar 2000 komt eraan. Ja, dat is geen profeet. Maar een profeet is iemand die de tijden voelt. Doorleeft. Dat is van binnenuit. Jaartallen brengen je niet dichter bij het koninkrijk. Want Jezus zegt ook in Lucas 17, het komt niet zo dat het berekend kan worden. En als je alle jaartallen op een rijtje hebt, dan ben je er nog niet. Maar de profeet, die voelt aan. Het Hebreeuwse woord voor profeet betekent ook eigenlijk iemand die aangesproken is. Een profeet is niet zozeer een spreker, maar passief. Het Hebreeuwse woord nabi, profeet, is niet een spreker, maar een aangesprokene. Profeten praten over het algemeen vrij weinig. Maar een profeet, oh, die voelt zich aangesproken. Niemand weet tot hoe lang. Tot wanneer. Komt er nog wat anders? Of gaat dit altijd maar zo door? Zoiets van, ja, de zee klotst voort in eindeloze deining. Vers 10, ja, hoe lang nog? Ad matai, tot wanneer? O God, zal de benauwer honen. Zal de vijand versmaden uw naam? La netza, duurzaam? Dan heb je het voor de derde keer dat woord duurzaam. Nu hebben we het al drie keer gehad. Voor altijd. En dan die vraag in vers 11. Zo begon ook vers 1. Waarom? Waarom houdt gij uw hand terug? Ja, uw rechterhand. Trek ze uit uw boezem. Verdelg. Dat is één interpretatie. Dat laatste woord, verdelg, dat kan dus slaan op het verdelgen van de vijanden. Je kunt het ook in een andere zin verstaan. Dat woord kan ook betekenen voleindig. En dan in de dubbele betekenis. Aan de ene kant is daar die roep God, die vijand, die is daar maar bezig. Maak er een eind aan. En aan de andere kant, want dat is een woord met een dubbele laag, kan daar ook in doorklinken. O God, voleindig, voltooi, maak af. Maak af wat uw hand begonnen is. Voleindig. Shuraki vertaalt het ook zo. Asher. En daarmee eindigt het eerste deel van die psalm. Ja, nu vers 12. Want dan zie je die eerste 11 versen. Dat begint en eindigt met die vraag waarom. Dat waarom in vers 1 en dat waarom in vers 11. Dat is een soort inclusio, een omsluiting. En dan in vers 12, dan denk je, hé, wat gaat die psalm dichter nu opeens doen? En dan komt er een lofzang. Onze vertaling begint dan met toch. Ik zou liever, want er staat gewoon en in het Hebreeuws. En God is mijn koning van oudsher. Je zou beter het zo kunnen doen dat je dat 12e vers als volgt vertaalt. Immers is God mijn koning. Niet toch. Dat is geen tegenstelling. Maar dat is de grond van de zaak. Waarom heb je reden om te bidden en om te klagen? Juist omdat God je koning is. Als God geen koning was, dan kon je beter je mond houden. Wat heb je dan te zeggen? Dan kun je je nergens op beroepen. Maar juist omdat Elohim Malki, God is mijn koning, juist daarom gaan die psalmdichters in protest. Want die klaagzangen, dat zijn vaak liederen van het verzet. Die psalmen, die zijn geboren vanuit de ondergrondse. Die psalmdichters, dat zijn mensen van de KP, van de knokploeg. Die zitten in het verzet. Verzetstrijders. En wat is de grond van hun verzet? Ze zeggen, immers is God mijn koning van oertijd af. Daar beroepen we ons op. En wat staat er dan verder in vers 12? Die in het midden der aarde verlossing bewerkt. Nou vertaal ik even de Hebreeuwse volgorde. Die Poel Yeshua. Hij bewerkt bevrijdingen. Meervoud staat er. Hij bewerkt bevrijdingen in het midden van de aarde. Of in het midden van het land. Dat kan dus ook betekenen. En hier kom je op een van de kernpunten van het Bijbelse denken. Wat doet een koning? Die bewerkt bevrijding. Breukelman heeft ons dat zo grondig geleerd. Die placht dan te zeggen: Koningdom is bevrijertum. Koningschap is bevrijderschap. Waaruit blijkt het koningschap van God? Uit het feit dat hij bevrijdingen bewerkt in het midden van het land. Of in het midden van de aarde. Een koning die niet bevrijdt, is geen knip voor de neus waard. Afvoeren die handel. Elke koning behoort daaraan getoetst te worden, bijbels gezien. koning die alleen maar zit te zitten. Dat is geen koning. Koningschap, dat blijkt uit de daden. Waar herken je het koningschap van God aan? Aan de daden van bevrijding. Het koningschap bij God is een koningschap van de daad. In het Hebreeuws zeg je dat ook op die manier. Koningschap doe je. God doet het koningschap. Een typische Hebreeuwse uitdrukking komt onder andere in het boek Koningen wel voor. Koningschap is iets wat je doet. Dat is geen status, maar dat is een daad. Voel je? God maakt zijn koningschap waar. Nou, even verder kijken. Dan komen die daden van bevrijding. En let erop, dat vind ik zo mooi in vers 12, dat er een meervoud staat. Bevrijdingen. Het NBG maakt er dan verlossing van. En ik snap dan nooit helemaal waarom ze dan dat meervoud laten verdwijnen. Bevrijdingen, kun je toch ook best in het Nederlands het meervoud zeggen, zou ik denken. Helemaal niet moeilijk. Nou, wat God doet, dat doet hij in het meervoud. Ja.
Halleluja.
Ja, hij is niet een God die maar één keer bevrijdt, maar hij is een God van bevrijdingen. Want wie breed heeft, laat het breed hangen. Ja. En dan zegt vers 13, nou daar komen ze. En dan beginnen al die regels met gij. Atta. Gij zijt het die de zee hebt gekliefd door uw kracht. Zie je de bevrijding uit Egypte. De doortocht door de zee. De koppen van de draken in het water verbrijzeld. Gij zijt het, vers 14, die de koppen van de Leviathaan hebt vermorzeld. En hem gegeven tot spijzen. Ja, aan wie? Ja, het NBG zegt dan aan het woestijngedierte. Daar staat letterlijk aan het woestijnvolk. Aan het volk in de droogte. Of het volk in de dorre plaatsen. En wie is nou het volk in de dorre plaatsen? Dat is Israël. Want die trokken door de woestijn. Ja, heb je het in de gaten? En daarom zeggen de rabbijnen ook. Dat liedje zal ik nog wel eens een keer meebrengen. Dat is een kinderliedje. Want straks komt de Messias. En wat zullen we dan eten? De Messiaanse maaltijd. En waar bestaat die uit? Uit de Leviathan en de Oeros. Ja,
zeker.
Oh, dat wordt het banket voor het volk des Heren. Want dat staat hier.
Wat is een Leviathan dan?
Een Leviathan, dat is de draak. Dat is die oerdraak. Dat is ook een van die twee beesten waar het boek Job mee eindigt. Daar vertalen ze het dan met krokodil, maar dat is dan maar een poging. En dat ik zeg, het is de dinosaurus. Maar goed, die mag je van mijn cadeau hebben, maar. Maar dan denk ik, oh mensen, kijk, daar heb je het. Ze hebben het begrepen. Die grote monsters, ze worden tot spijzen voor de kinderen van God. Er is zelfs een verhaal dat zegt, in de toekomst, dan zullen we een loofhut bouwen van de huid van de Leviathan. Dat wordt dan een loofhut. Een soeka. Ga je loofhuttenfeest vieren? Soekot. Met het velletje van de Leviathan. Dan is die gestroopt. Nou even verder kijken. Dan staat er in vers 15. Gij zijt het. Die bronnen en beken hebt opengebroken. Gij zijt het. Die altijd vlietende stromen hebt doen verdrogen. En dan komt het vers 16, van u is de dag, van u is ook de nacht. Ja. De dag is van hem, maar de nacht, en de nacht is vaak symbool van de ballingschap, is ook van hem. Hij omvat de dagen van je leven, maar hij omvat ook de nachten. Gij zijt het die hemel, licht en zon hebt gesteld. Gij zijt het, vers 17, die de grenzen van de aarde hebt vastgesteld. Of de grenzen van het land. Zomer en winter.